Goedemorgen. Gemeente in Ommen, de groeten van de gemeente uit Heerde. En vanmorgen mag ik een aantal dingen tegen u zeggen ter bemoediging. Ik wil vanmorgen graag u bemoedigen in deze tijd van crisis, van druk en spanningen. En ik wil dat doen naar aanleiding van 2 Kronieken 20. Ik ga niet het hele gedeelte lezen, want dat zou te lang duren, maar ik ga het wel met u door dit gedeelte heen, wat ons laat zien hoe wij kunnen komen tot een overwinning. De apostel Paulus zegt in de druk in Romeinen 8, waarin hij een aantal moeilijke dingen noemde, verdrukking onder andere, dan zegt hij: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En deze dagen waar wij ook verdrukking ervaren, is het van belang om te kijken: hoe kom ik nou tot overwinning? En Gods bedoeling is dat u en ik als gelovigen, als gemeente, door de verdrukking heen tot overwinning komen. En u kent het ongetwijfeld: zonder strijd geen overwinning. En we hebben allemaal strijd in ons leven. Dat is een normaal onderdeel van Gods programma. Hij traint ons in de strijd om sterk te worden, zoals Psalm 144 zegt. God oefent onze handen voor de strijd en onze vingers voor de krijg. En deze tijd is bij uitstek, hebben we de mogelijkheid om te groeien in overwinning door de strijd heen. En als u nu deze morgen naar uzelf kijkt, zult u ongetwijfeld gebieden hebben waar strijd is. En daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. In Handelingen 14 staat dat wij door de vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En zoals je ook ziet bij het volk van Israël, regelmatig is daar verdrukking en moeites en strijd. En de vraag is: hoe ga je daarmee om? God heeft het blijkbaar in zijn raad besloten dat wij getraind worden door de verdrukkingen heen en strijdbaar te worden in deze wereld die nog steeds gekenmerkt wordt door de macht van de boze, door ziektes, door de dood en door het kwaad, door de zonde. En God heeft ons geroepen om vanuit zijn liefde te groeien naar overwinning door die strijd heen, door de druk heen van dit bestaan. Nou, daar gaan we vanmorgen even bij stilstaan. Ik heb 2 Kronieken 20 voor mij. Dat is een fantastische geschiedenis. En er staat ook boven: de overwinning op de Moabieten en de Ammonieten. En daarin zie je het proces om te komen, de strategie om te komen tot overwinning. En u en ik willen graag overwinnaars zijn. In het boek Openbaring, die fantastische boek Openbaring, wordt ook gezegd: wie overwint, zal ik geven. Dus ook deze tijd wordt gekenmerkt door dat we getest worden door de verdrukking heen om overwinningen te behalen. En daarmee wil ik u vanmorgen bemoedigen. Wat zegt deze geschiedenis? Daarna geschiedde het, staat er in vers 1, dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men kwam Jozefat melden in vers 2. Een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant van de zee uit Aram. Zie, ze zijn in Gazezon Tamar. Dat is Engedi. Dat is het zuiden van Israël. Wat zien we hier gebeuren? Een menigte trekt op tegen Jozefat en Juda. Bedreigingen. Een overmacht. Laten we even de context van ons leven bekijken. In 1 Johannes 5 vers 19 lezen we: de wereld ligt in de boze. We worden bedreigd in dit leven. De duivel gaat nog steeds rond als een vernietigende macht. Hij bewerkt het kwaad. Hij bewerkt de zonde. Hij bewerkt ziektes en hij bewerkt de dood. En zolang Jezus nog niet terug is, hebben we daarmee te maken. En het bedreigt ons juist in deze tijd van crisis, worden we geconfronteerd met een ongrijpbare vijand. Het virus, de ziekte die ons kan aantasten en ons tot de dood kan leiden. Nou, deze geschiedenis vertelt ook een grote bedreiging die op Jozefat afkwam en op het volk van Juda. En in vers 3 lees je de reactie die heel normaal is, want dat doen wij ook. Als wij bedreigd worden, krijgen we dezelfde reactie als Jozefat. Wat staat hier? Toen werd Jozefat bevreesd. Er is veel angst vandaag. Deze week liep ik in Zwolle en mensen durfden ineens in mij naar bijen te komen, omdat ze bang waren voor dat virus, de ongrijpbare vijand. Jozefat werd bevreesd. En hij besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor geheel Juda een vaste uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, maar kwam met alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Je ziet hier twee dingen. De menselijke reactie op bedreiging en op verdrukking is angst. Angst is een existentieel gegeven die elk mens in zich meedraagt. En in de essentie zijn wij bang voor de dood. We lezen dat ook in de Hebreeënbrief. Ziektes kan leiden tot de dood. De mens die niet geroepen was oorspronkelijk door God om te sterven, heeft sinds de zondeval daarmee te maken. En daarom hebben we vrees. En de dood is iets wat je als feit moet aanvaarden, want dat is inherent aan de geboorte van iemand, betekent ook dat je gaat sterven. En dat maakt ons bevreesd. Veel mensen zijn bang voor de dood. Maar het tweede wat je leest in vers 3, hij besloot tot iets. Om de Heere te raadplegen. Ook dat is vandaag en de dag wat je ziet bij miljoenen gelovigen over de hele wereld. Er is nog nooit zo'n grote gebedsbeweging geweest als vandaag. Miljoenen Amerikanen, miljoenen mensen in Australië, miljoenen mensen in Canada, miljoenen mensen in Afrika, miljoenen mensen in Europa zijn aan het bidden. Ze zijn aan het doen wat Jozef had deed. Ze besloten de Heere te raadplegen. En daarnaast ook zijn er veel aan het vasten. Ik ben betrokken al 40 jaar bij een gebedsbeweging. Vandaag in de dag is de grootste gebedsbeweging bezig wereldwijd, die God zelf in werking heeft gezet door de druk heen. Zij besloten de Heere te zoeken. Op dit moment hebben wij ook een gebedsbeweging. Er zijn 120 mensen die de Heere aan het zoeken zijn, elke dag, ieder een half uur, om God te zoeken en te bidden voor Nederland, te bidden voor de gemeente en te bidden tegen het virus. We zijn de Heer aan het zoeken. Dat betekent 60 uur per dag gebed. Dat betekent per week, per maand, 100 uren van bidden. Daarvoor was dat niet zo. Nu wel, juist door de druk heen. Wij doen precies wat ook Jozefat ging doen. Zij besloot de Heere te raadplegen om hem te gaan zoeken. En dan zie je Jozefat staan, te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem, vers 5. In het huis des Heeren voor de nieuwe voorhof. En hij zeide, en dan begint hij daar God te prijzen. Te midden van de druk, te midden van de bedreiging. En hij zegt hier, Heere God onze Vader, zijt gij niet God in de hemel? Heerst gij niet over alle koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan stand houden tegen u. Fantastisch wat wij zingen, ook in de diensten. De geweldige liederen over de overwinning van Jezus. Hij proclameerde dat hier. En dan gaat hij nog even door. Hij vertelt de geschiedenis van Gods daden in Israël. Wat God zou doen als ze in de benauwdheid zouden zijn. Met andere woorden, hij had kennis van een God die bemachtigd was in die benauwdheid verandering te brengen. Dat was een gelovige man met een gelovig volk die iets van God hadden geproefd. Ik hoop dat u ook in deze dagen van verschrikking en angst een getuigenis in uzelf hebt van wat er in het verleden allemaal heeft plaatsgevonden. De God van het verleden is ook de God van vandaag. En dat proclameert hij, dat spreekt hij uit in de versen daarop. En dan vers 12. Daar zie je de hartshouding. Ondanks dat ze de grootheid van God kenden, moesten ze erkennen hun machteloosheid. Lees vers 12. Wij immers, staat hier, zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En we weten niet wat wij doen moeten. Hier zou ik het woord machteloosheid neer willen zetten. Wij voelen ons vandaag machteloos. Wij zijn niet in staat om deze vijand, deze menigte als het ware die op je afkomt, om die te overwinnen. De mens is machteloos gemaakt. Er is nog geen antwoord op het virus. En wat komt hierna? We worden kwetsbaar. We worden afhankelijk. En met alle macht proberen we een weg te zoeken om er toch uit te komen. Jozefat en zijn volk kwam tot deze conclusie. Wij zijn niet in staat om deze grote menigte te overwinnen. En wij als mens zijn niet in staat om de vijand vanuit onszelf te overwinnen. Dat betekent dat we afhankelijk worden. Dat we kwetsbaar worden. En dat zie je vandaag ook. De afgelopen tientallen jaren dachten we het te maken. De wereld in onze hand te krijgen. Zelfs het milieu gingen we aanpakken om het maakbaar te maken. Het is als het ware de Genesis 11 concept, wat je ook steeds nog weer terug ziet komen door de geschiedenis, heet het Babel, de torenbouw van Babel. Wij zijn in staat het zelf te doen. In een paar weken tijd werd alles kwetsbaar, toch? Werden we afhankelijk. En wat heb je nu? Vrees, hadden zij ook. Wat staat tegenover vrees? Moed. Bezorgdheid. Veel mensen zijn bezorgd. Wat staat er tegenover bezorgdheid? Overgave. Zie je. 3. Je ziet hier onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Dit volk stond op een punt om overwonnen te worden. Dat zou betekenen dat ze zouden sterven. Vermoord door de vijand of weggevoerd in ballingschap, in slavernij. Die dreiging was er. Dat maakte onzeker. Dat maakte bezorgd. Dat maakte angstig. En je ziet dezelfde symptomen vandaag terugkomen. En wat is dan ons antwoord? Juda had net een fantastische proclamatie gehad over zijn God. En toch zijn houding, zijn hartsgesteldheid was dit. Ze waren niet in staat om die vijand te overwinnen. Dat was machteloosheid. Dat was angst. Dat was bezorgdheid. En er was onzekerheid. Maar er staat nog wat achter. We lezen hier: maar op u zijn onze ogen gevestigd. Je moet ogenblikkelijk denken aan Psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat doen wij in deze tijd van onzekerheid, angst, bezorgdheid? Waar gaan we onze aandacht op richten? Waar gaan onze ogen naartoe? Hebreeën 12 vers 2 zegt: laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. En dat deden ze hier. Machteloze, angstige, onzekere, in bezorgdheid zijnde mensen richten hun oog op God. Dat zijn als het ware twee werelden die elkaar tegenkwamen. De realiteit van het aardse gebeuren en de bedreiging, zoals wij dat vandaag ook kennen. Maar hun ogen waren gericht op de hemel. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ze waren zo afhankelijk geworden. In vers 13: geheel Juda stond voor het aangezicht des Heeren. Zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Totale afhankelijkheid. Stelt u zich dat voor? Het hele volk stond zo. Hun ogen gericht op God. Daar de vijand die hen zou bedreigen en vernietigen. Die afhankelijkheid. God brengt ons vandaag op zo'n punt. Dat wij zelf machteloos zijn. Denk aan Jezus. Johannes 5. Ik kan van mijzelf niets doen, zegt hij. Alleen door de Vader. Jezus was een afhankelijk mens. Hij kon van zichzelf niets doen. Wij als gemeente, met al onze mogelijkheden, worden ook tot een punt gebracht dat we niet meer uit onze eigen kracht iets kunnen. Wij voelen ons machteloos. En ook die wereld voelt zich machteloos, voor een groot deel. Er zijn mogelijk 250.000 mensen gestorven aan dit virus. Hoeveel gaan er nog volgen? Maar waar gaat die wereld naartoe? Waar moeten ze hun vertrouwen op stellen als je God niet kent? Je leven in angst, bezorgdheid, die leven in onzekerheid. Als gelovigen hebben we een voorrecht. Dat wij in de verdrukkingen ons oog op God gericht kunnen houden. En dat doen we ook vandaag. Dat is ook een vorm van bidden. Heer, help! En dan gaat er wat gebeuren. In dit verhaal, deze geschiedenis, geeft een bemoedigende verandering. Wat gebeurt er? En we lezen dat in vers 14. Toen gebeurde er wat. Dat woordje toen is zo kostbaar. Want door die houding van die afhankelijkheid en van die machteloosheid en hun ogen gericht op de hemel, toen gebeurde er wat. Wat dan? Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heeren op de leviet Jahaziel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja uit de zonen van Asaf. God is in de hemel. Vader, de zoon zit aan de rechterhand, maar de geest is gekomen. De geest van God begon te bewegen. Dat is een van de gebeden van deze afgelopen weken. Dat de geest van God over het land gaat bewegen. De geest van God in dorpen en steden en huizen van mensen. Dat de geest van God onder de volken gaat werken op een magistrale manier. Zoals wij vroeger zongen een bekend liedje. All over the world, the spirit is moving. En als er gebeden wordt, dan begint de geest van God te werken. En dat zie je gebeuren. De geest begon te werken. Dat betekent de hemel kwam erbij. Dat is een gevolg van gebed. Denk aan Handelingen 2. Wanneer kwam de geest van God? Werd die uitgestort? 120 mensen waren aan het bidden. En aan het vasten volgen bij. En de geest kwam. En dat zie je hier ook gebeuren. Die kwam in hun midden. De atmosfeer begon te veranderen. Die machteloze groep van mensen onder leiding van Jozefat begon de ervaring te krijgen dat God in hun midden was. En kwam. De geest van God is zo belangrijk. Als u in uw persoonlijk leven God zoekt en u afhankelijk opstelt, dan mag je bidden: God, vervul mij met uw geest. En de geest van God die zich verbindt met de mens is sterker dan de geest in deze wereld. En de apostel Paulus zegt ook: word vervuld met de Heilige Geest. Vraag om de Heilige Geest in je persoonlijk leven. Hier kwam hij te midden van het volk. En wat kun je dan verwachten? Als God zich met de zaak gaat bemoeien. Dat lezen we hier verder. Vers 15. En hij zeide: luistert. Dat is al op zich al een heel belangrijk woord. Luister naar wat God zegt vandaag. Geheel Juda en inwoner van Jeruzalem. En koning Jozefat. Zo zegt de Heere tot u. Wees niet bevreesd. Word niet verschrikt voor deze grote menigte. Want er is geen strijd van u, maar van God. Bemoedigend. Te midden van de vrees en de schrik zegt God: vrees niet. Wees niet verschrikt. Dat is iets wat God vandaag bewerkt in ons leven. Ook wij zijn gewone mensen die bang zijn voor de gebeurtenissen om ons heen. Maar als we onze ogen op God gericht houden en de geest begint te werken, het eerste wat hij doet is niet het probleem oplossen, maar ons bemoedigen. Dat is een werking van de Heilige Geest. En hij zegt hier: wees niet bevreesd. Wat actueel in deze dag. Vrees verlamt. Als we schrikken voor deze crisis waarin we zitten, dan maakt het ons passief. Om een bekend woord te gebruiken, dan zitten wij eronder. Maar als de geest van God zich ermee gaat bemoeien, dan zie je dat hij bemoedigt. En dat is altijd de werking van God. Hoe vaak hebben we niet geciteerd Psalm 23? Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij. Of Matteüs 28. Ik ben met u al de dagen. Op Psalm 68 vers 20. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is mijn verlossing. Het zijn allemaal bemoedigende woorden die God gaat geven als je je richt op hem en de geest begint zich in je leven te bemoeien met jouw situatie. En hier bemoeit hij zich met deze situatie en dan zien we dat hij mensen opwekt om uit die vrees te komen, uit de verschrikking te komen. En dan zegt God: het is geen strijd van u, maar van mij. God is erbij betrokken. Dat is het fantastische als mensen gaan bidden dan gaat God bewegen en komt Hij erbij in de nood, in de verdrukking. Dat is het eerste wat je ziet. De geest begint te bewegen met bemoediging. Even later in vers 17 zegt hij dat nog een keer. Wees niet bevreesd, er wordt niet verschrikt, enzovoort. Dat is het eerste wat de geest hier doet. Als antwoord op de gebeden. Het tweede wat hij doet, is hij geeft instructies. Het woord van God krijgt gestalte in de woorden zoals hier staat. Morgen moet gij tegen, vers 16, morgen moet gij tegen hen oprukken. Wanneer zij de helling van Sis bestegen hebben, zult gij hen aantreffen aan het einde van de Bedal voor de woestijn. Niet gij zult hierbij behoeven te strijden, stelt u op, blijf staan. Dan zult gij zien dat de Heer u de overwinning geeft. God bemoedigt en God geeft aanwijzingen wat ze moeten doen. In dit geval, stelt u op, wijk niet. Wat zegt Paulus in Efeze 6? Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers, deze duisternis, de boze geesten in de lucht. En dan zegt Paulus, wees sterk en moedig. Stelt u op. Dat zijn de instructies. En gemeenteleden, wij mogen opstaan ten opzichte van de vijand. Je niet laten terugdeinzen. God doorbreekt de angst, de vrees, de schrik en zegt, sta op. Dat is heel belangrijk. Je vindt dat ook in Exodus 17. Als de strijd met Amalek naar voren komt, dan zegt God tegen Mozes dat hij tegen Jozua moet zeggen, stelt u op, laat je niet intimideren door de vijand. Dat zijn Gods instructies. Dat is Gods woord. Dat 365 keer in de Bijbel, wees niet bevreesd. En hoe vaak zijn we dat wel? Maar als je bevreesd bent, dat gaat in tegen Gods bedoeling. Want God zegt, wees niet bevreesd. Hij doorbreekt het en dan laat hij zien wat je moet doen. En dat is een heel belangrijk gebeuren. Naar wie luister ik vandaag? Luister ik naar het journaal? Dat is op zich, kun je er naar luisteren. Luister ik naar mijn eigen gevoel of gedachten? Of zeg, wacht even, ik luister naar Gods woord. Ik wil horen wat hij te zeggen heeft. En hier zien we de instructies van de geest van God. En de geest van God is altijd verbonden met het woord van God. En als u een bepaalde strijd hebt, dan wil God u bemoedigen, maar ook wil hij ons instructies geven. En dat geldt niet alleen in deze tijd, maar dat geldt ook voor allerlei zaken in ons leven. Huwelijk, gezin, noem maar op. Financiën. God heeft wat te zeggen. Naar wie luister ik vandaag? De wereld, zoals ze nu is, gaat gebukt onder haar eigen zonde. We lezen ook in Jesaja 24, de zonde drukt op de aarde. Dat is een van de redenen waarom wij in de problemen zitten. En als we daardoor bepaald worden, dan raken we gebonden. Maar als God zegt, zo moet je het doen. Als we terugkeren naar hem en we gaan naar hem luisteren, dan verandert dat. We lezen dat ook in Deuteronomium 28. De vloek en de zegen. Als we luisteren naar God, dan komt daar de zegen. Als we niet luisteren, komt daar de vloek. En heel veel mensen luisteren niet naar God. Ze weten niet eens wat God bedoelt. Met alle gevolgen van dien, bewust of onbewust, kom je dan onder de vloek en onder het oordeel. Hier spreekt de geest van God, bemoedigend, maar ook instructiegevend. En dan zie je vers 18 ook zo'n belangrijk gegeven. Hoe reageer ik op het woord van God? Hoe reageer ik als God op mij spreekt vanuit zijn Bijbel? Als er staat bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven. Werpt uw bekommernis op de Heer en hij zal voor u zorgen. Geloof ik dat? Laat ik dat toe? Of luister ik naar wat om me heen is? Of ga ik doen wat hij zegt? Of een ander woord, Lucas 6. Laat los en je zult losgelaten worden. Laten we de dingen los. Kunnen we het overgeven? Als we dat dus niet doen, dan zijn we gebonden door onze eigen gedachtenspinsels. dan leven we als ware in Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met je ganse hart, steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al uw wegen en dan zal hij je paden recht maken. Dan kan de geest van God schrijven in je hart en in je gedachten. Vers 18 zien we de reactie van Jozefat. Ze gingen niet discussiëren over het woord van God. Nee, ze aanvaarden het. Vers 18 zegt, toen boog Jozefat zich neer met het aangezicht ter aarde en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren om de Heren te aanbidden. En de levieten behoorden tot de Keatieten en de Korachieten stonden op om de Heren, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Dat is nog eens een reactie. Wie zullen het koninkrijk God binnengaan? Zegt Matthäus 7. Niet die alleen maar discussiëren over het woord van God. Natuurlijk mag je het overwegen. Natuurlijk mag je het doordenken. Maar de bedoeling is dat we het gaan doen. Want er staat in Matthäus 7... die de wil van God doen, zullen het koninkrijk God binnengaan. Dat zijn de overwinnaars. Denk ook aan het boek Openbaring. Hoe kom je tot overwinning? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Het woord was geïncarneerd in die levens. En Jozef had eens een voorbeeld. Er werd niet gediscussieerd, er werd aanvaard. Dat is een ander woord voor geloven. Zij geloofde het woord wat de geest gaf. Ze geloofde als het ware de Bijbel, laat ik zo zeggen, het woord van God. En ze gingen de Heere prijzen. Heere prijs, te midden van de bedreigingen, te midden van de moeites, ging daar een volk onder leiding van Jozefat God prijzen. De situatie was niet veranderd. Er was wel iets anders veranderd. Denk nog even aan vers 12. Machteloos. We kunnen niks doen. We weten niet hoe het zit. Waar moeten we heen? Het enige wat we konden doen is op God kijken. Naar God kijken. En nu via vers 18 en 19. Ze gingen de Heer prijzen. Wat een verschil van mentaliteit. Wat een verschil van geestestoestand. Wat was er met dit volk gebeurd? Toen God in hun midden kwam en tot hun begon te spreken, werden dingen doorbroken. En ze kwamen vanuit hun machteloosheid en ongeloof naar een volk wat vol was van geloof. Dat was het verschil. Zij geloofden God, geloofden zijn woord, en hun geest werd opgewekt. En dat is wat vandaag in de dag ook gebeurt in de gemeente van Jezus. Wij worden opgewekt in onze verbinding, verbondenheid met God. En dat zie je hier naar voren komen. De angst was weg. De schrik was weg. Ze gingen de Heer prijzen. Denk aan de apostel Paulus die in de gevangenis zat. Geen pretje. Als hij zo vast zat met je benen, met je handen in die ketens. Hij ging de Heer prijzen. Denk aan Habakuk. De ellende was niet te overzien. Nochtans zal ik juichen in de Heer, zegt hij. Ongelooflijk. Dat was iets van binnen. Dat was geboren door een wandel. Denk aan David, Psalm 27. Al legert zich een leger tegen mij, ik vertrouw op de Heer. Dat is nog eens een geesteshouding van geloof. Terwijl de omstandigheden nog steeds hetzelfde waren. De bedreiging was er nog. De verdrukking was er nog. Het leger, de menigte stond klaar om hen aan te vallen. Vers 20. De volgende dag vroeg trokken zij naar de woestijn van Tekoa. En terwijl ze uittrokken, trad Jozefat naar voren en zeide: luister naar mij, Jozefat, vol van de kracht van geloof en de Heilige Geest. Loof de Heere uw God en gij zult bevestigd worden. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. En na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heer een lied zongen. En hij loofde in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zo overwon Jozefat met het volk deze vijand. En dat mag ook voor ons gelden.